U was nogal in de media te zien, ook in de kranten, als ja, crisispsycholoog werd er toen gezegd. We zijn nu een week verder na de dramatische gebeurtenissen in Dendermonden. De slachtoffers zijn begraven, zo kunnen we het wel stellen. Wat is een nabeschouwing voor u? U hebt het nogal over hoe gaat dat slachtofferhulp in zijn werk?
Ja, er zijn verschillende niveaus geweest waarop dat wij bezig waren. Vanaf de dag dat het gebeurde heb ik natuurlijk direct geactiveerd geweest vanuit het netwerk van brandweer en ambulancediensten, omdat wij daar dus eigenlijk teams in uitgebouwd hebben die met onmiddellijke opvang bezig zijn.
Dat is die FIST, hè?
Ja, dat is het Fire Stress Team. Wij bestaan wij bestonden in 2008 15 jaar. Dat zijn eigenlijk allemaal brandweermensen, ambulanciers, verpleegkundigen, artsen, die een bijkomende opleiding gekregen hebben van mij om hun eigen collega's in dit soort situaties bij te staan. Dus de dag zelf hebben wij proberen de impact in te schatten en meteen gemerkt dat die zeer groot was, wat wel te verwachten was. En dan hebben we het hele dispositief opgeschaald en hebben we er eigenlijk voor gezorgd dat we dus ook begonnen te plannen wanneer en hoe we de voltallige groep gingen opvangen. En dat waren best wel heel intense momenten.
Hoe kan u dat eens beschrijven? Wat gebeurt er dan precies in zo'n? Is dat een soort groepsessie, een groepstherapeutisch moment? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, ik zou het niet meteen een therapeutisch moment noemen, terwijl het natuurlijk wel een therapeutisch effect heeft. Maar het is eigenlijk een gesprek waar we iedereen die rechtstreeks betrokken was met de hulpverlening rond de tafel zetten. Waar we eigenlijk heel goed gedocumenteerd beginnen tot en met de luchtfoto's van het verblijf van de voorziening. Zelfs een platte grond, een bouwplan, dat we heel goed kunnen verstaan van wie, wat, waar, wanneer, hoe, op een heel chronologische wijze.
Een soort rationaliseren, zou men het kunnen noemen.
Ja, voornamelijk cognitief herstructureren, zou ik zeggen. Het herstructureren van een gebeurtenis waarvan dat je dikwijls maar een fractie meegemaakt hebt en waar je eigenlijk het totale overzicht van verloren waart. En dat is de eerste stap in de verwerking, hè, van de realisatie wat er precies gebeurd is. Vervolgens, ja, iedereen komt daar natuurlijk ook aan het woord. Hè. De beleving, die wordt natuurlijk ook onder de loepen genomen. Mensen gaan dan ook gaan zeggen van wat waren mijn eerste gedachten, hoe heb ik gereageerd. Stellen zich daar dikwijls ook een aantal vragen bij. Toch zelfs vragen van mensen die zeggen van hoe komt het dat ik eigenlijk in dit soort dramatische situaties zo kalm gebleven ben.
Ja.
Het was voor mij ook de eerste keer dat ik daar zelfs chirurgen had bijzitten van het operatiekwartier in een van de ziekenhuizen. Dat zelfs urgentieartsen waren afgekomen voor dit gesprek, terwijl het toch mensen zijn die soms wel ergere verwondingen bij zich krijgen. Hè? Die mensen die staan dus eigenlijk de hele tijd in de urgentie te werken. En hier was die context dermate dramatisch eigenlijk, dat iedereen op een gelijke manier getroffen was. Dus, hè?
Ik heb mij eens laten vertellen dat de persoonlijkheid van zo'n urgentiearts toch een zeer onderkoeld karakter moet hebben om dat allemaal vol te houden.
Ja, wel, god, die mensen die stapelen maar op, maar die hebben toch ook ogenblikken waarop het allemaal wat te veel wordt en waarop het niet anders kan dan dat er een kortsluiting naar hun eigen emotioneel niveau plaatsvindt, zeker als het dus mensen zijn die zelf kleine kinderen thuis hebben en die dan met dit geconfronteerd worden. Dus in dit geval was er van de sterke en soms onderkoelde persoonlijkheid van de zeer ervaren hulpverleners toch niet heel veel meer te merken.
Ja.
Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat we niet mogen ervan uitgaan dat iedereen nu getraumatiseerd is door dit gebeuren. Hè. Mensen zijn zeer veerkrachtig. Die gaan dit ook voor zichzelf gaan plaatsen. Ik zeg altijd van ze dalen af in de hel en onze taak is het om hen te helpen terugkeren vanuit die hel.
Ja. Hoe is het met de ouders en de slachtoffertjes zelf die nog in leven zijn wil te verstaan? Hoe wordt daaraan hulpverlening gedaan precies?
Wel, in de eerste plaats heb je daar de mensen die als slachtofferbejegenaar voor de politie werken, de mensen van de diensten voor slachtofferhulp. In de eerste momenten heb je dan ook de diensten van het Rode Kruis die onmiddellijk worden opgeroepen voor bijstand. Dus natuurlijk, die mensen riskeren in de eerste fase van zo'n gebeuren een overaanbod van aandacht en hulp te krijgen, waar ze uiteindelijk zelfs vragen van laat ons nu alsjeblieft gerust. Maar daarvoor begint het nog maar pas. Hè. Dit is een proces van vele jaren voor hen. Ja. Zeker de ouders wiens kind hier ernstig in gewond werd en die ook altijd dat litteken zal meedragen. Die zelfs later als opgroeiend kind nog zullen vragen aan hun ouders van mama, hoe kom ik eigenlijk aan dat litteken? Hè? Mm-hmm. Dus voor die mensen begint het nu nog maar pas. Hè. Ik heb altijd een beetje schrik van die overmatige aandacht in het begin, die over de termijn soms wel weg hebt.
Mm-hmm.
Dan voelen mensen zich extra in de steek gelaten. Zeker als er in het begin zo'n reactie geweest is van we gaan u zeker steunen. En als dat dan opdroogt na 3-4 maanden en de bevolking vindt dan van ja, het leven gaat verder, nu moet u de routine terug oppakken. Ik heb er altijd grote schrik voor eigenlijk, dat mensen in dat zwart gat gaan vallen.
Ja. Want ja, op lange termijn, dat trauma blijft doorwerken. Is daar specifieke psychotherapie voor? Hoe lang, zeg maar, de derde lijns gespecialiseerde hulp voor? Bestaat dat in België?
Wel, het is toch wel even zoeken vooraleer je in België terechtkomt bij psychotherapeuten die, als je het dan hebt over baby's en peuters, die zich specifiek richten op trauma en traumatische gebeurtenissen bij baby's en peuters. In het algemeen vind ik dat het in ons land al wel even zoeken is naar goed gevormde psychotraumatherapeuten. Dus ik hoop inderdaad dat we er zullen in slagen om de mensen die hulp vragen, om die op een hele gepaste manier te gaan doorverwijzen naar de meest en best ervaren therapeuten op vlak van trauma.
Mm-hmm. Misschien, het is uw ding niet, maar die dader, er is al veel inkt overgevloeid, zo niet tonnen inkt. Hoe staat u als psycholoog ten opzichte van zo'n dader? Wat kan bewogen worden? Men spreekt over psychose.
Wel ja, ik denk dat daar inderdaad al te veel over gespeculeerd is, over die dader. Dat is ook wel te begrijpen, omdat mensen willen nu gaan verstaan van wat dwingt of wat brengt iemand tot zo'n daad. Maar ik zou daar toch voorzichtiger willen nemen. Ja. Ik zou toch liefst een gezond gevoerd, een doortastend onderzoek, een diagnostiek willen afwachten van die man, vooraleer we daar uitspraken over doen. In het algemeen zou ik daarover zeggen dat als het inderdaad gaat om iemand die in een psychotische reactie zo'n dingen gedaan heeft, dat het dan uiteindelijk iemand is die elk contact met de realiteit daar ook in verliest.
Mm-hmm.
Dus dan gaat het er niet om te gaan zeggen hoe is het begrijpelijk dat hij dit of dat gedaan heeft. Als je eigenlijk in die roes zit van totale waan en verlies van de realiteit, dan heb je daar ook geen voeling meer mee met de daden die je doet. En dat moeten we dan eigenlijk gaan zien. We noemen het wel onmenselijke daden, maar het is nog wel een mens die ze gesteld heeft. Het gaat hier eigenlijk om een pathologie. Als het inderdaad gaat om iemand die in een schizofrene, psychotische bui zit, dan verliest hij inderdaad de sturing vanuit de realiteit.
Mm-hmm.
En dan moeten we dat zo gaan bekijken. Natuurlijk, ik versta ook de massale reactie van verontwaardiging en woede die vanuit de publieke opinie komt.
Mm-hmm.
Maar dit moet men gaan zien als een pathologie, als een ziekte.
Ja, publieke opinie, u zegt het, u bent zelf een aantal keren in de media verschenen, ik neem in de persgroepkranten geloof ik, en ook op de VTM en op de VRT. Hoe vindt u de mediaverslaggeving, hoe hebt u dat aangevoeld? Hoe vond u onze officiële media, zullen we maar zeggen, niet te verslagen? Hoe vond u dat?
Wel, ik vind eigenlijk dat daar een heel dubbel gevoel naar ontstaat. Hè. En voor mezelf, ik heb dat dubbel gevoel ook. Mensen wijzen de media soms met de vinger en tegelijkertijd zijn ze broodnodig.
Mm-hmm.
Ik heb alle collega's vanuit de brandweer- en ambulancediensten tot zelfs journalisten zelf die daar de hele dag ter plaatse gestaan hebben die eerste dag. Ik heb die allemaal horen zeggen, het eerste dat ik de volgende dag gaan doen ben, is al die kranten gaan kopen.
Ja.
Dus we hebben natuurlijk die verslaggeving broodnodig om te gaan realiseren en als een puzzel bij elkaar gaan leggen wat daar moet over geweten zijn, wat wij daar willen over weten. Maar dan zijn er momenten waarop men er wat over gegaan is.
Ja.
Ik denk, er is te weinig educatie in ons land rond omgaan met slachtoffers, trauma, rampen en media.
Ja.
Er bestaat in Europa nogthans een centrum, het DART Center for Trauma and Journalism. Ik kan er alleen maar voor pleiten dat men dat ook hier in België en in voor het Nederlandstalige vakgebied zou gaan oprichten om toch op bepaalde ogenblikken met iets meer ethiek te werk te gaan.
Mm-hmm.
Dus mijn mening daarover is van, ze zijn zeer goed begonnen.
Ja.
Ze hebben zeer doortastend gewerkt en ik heb uiteindelijk zelf mensen van de beeldende pers mij verhalen over vertellen waar ouders een zot van verdriet komen afgelopen en waar ze op dat ogenblik tegen de cameraman zeggen van oké, stop, dit filmen we niet meer, dit beeldmateriaal gebruiken we niet. Het doet mij plezier dat er inderdaad ook die grenzen, dat ze die aangevoeld hebben. Maar in de dagen die daarop gevolgd zijn, vind ik dat men erover gegaan is.
Mm-hmm. Ik vind dat zoals, bijvoorbeeld?
Wel, ik vind het eigenlijk, op dit moment vind ik niet dat je kan geld verdienen op de rug van de slachtoffers die hierbij betrokken worden. Ik was zelf geschokt toen ik tijdens mijn tweede gesprek met de groep brandweermensen vernam dat vandaag in Dendermonde de terrashouders waren die hun terras al dagen op voorhand verkocht hadden, verhuurd hadden aan mensen van de media, dan denk ik, dat gaat er gewoon over.
Ja.
Bepaalde foto's gaan erover, bepaalde getuigenissen gaan erover. Specialisten die men dan aanvoert en die uiteindelijk helemaal buiten hun domein gaan en speculaties gaan maken in een studio. En dan de overmatige aandacht. Ik denk dat nu zowel de getroffen ouders als de hulpverleners, als de gemeenschap van Dendermonde vraagt van... Ja. Goed, haal nu even die spot van ons af. Laat ons nu in rust dit drama op onze eigen kracht eens doorwerken.
Vindt u het persembargo dat er gisteren is ingelegd bij de begrafenis van de respectievelijke slachtoffers gegrond?
Absoluut. Absoluut. Voor mij is rouw en rouwverwerking en een begrafenis, dat is een privé gegeven.
Mm-hmm.
Als men al zover moet gaan dat men uiteindelijk, zoals in de cinema, ticketjes moet gaan uitdelen om mensen naar een begrafenis te laten gaan, dan vind ik dat het te ver komt.
Ja.
Dus ik kan daar de families in verstaan. Voor mij, dat is het criterium. Wat vraagt het slachtoffer? Wat wil het slachtoffer? Hoe grenzen de rechtstreeks getroffenen zich af? Ik heb tijdens het tv-debat van VTM dat live uitgezonden is, heb ik Paul Marchal horen zeggen, er is maar één groep slachtoffers hier in dit gebeuren. Dat zijn de mensen die rechtstreeks hierdoor getroffen worden.
Mm-hmm.
En in de eerste plaats moeten we die respecteren. En dat vind ik dat hier eigenlijk ook wel belangrijk is, dat we dat in de gaten houden.
Nu we toch bezig zijn, er is wat rel geweest rond Bertrand Suot daarover. Hij heeft een soort ongelukkige analogie zitten maken, gelukkig of ongelukkig. Ik laat dat in het midden, wat vindt u van zo'n uitspraken? En de heisa die er daarna is rondgekomen. Het is toch een verantwoord politicus.
Ja, ik denk dat we... uiteindelijk toch ook nog ruimte moeten laten voor mensen die emotionele uitspraken doen. Misschien is dat niet altijd even verstandig, maar het zijn nog wel emoties. En ik denk dat het emoties zijn die Bertrand Suot gedreven hebben om die dingen te gaan zeggen. Goh, ik heb dat zelf ook gehad hoor, dat je op een bepaald ogenblik een emotionele uitspraak doet en pas achteraf van jezelf denkt van, wat heb ik daar nu eigenlijk gezegd? En dan zie je de brokken die je eigenlijk maakt met zo'n uitspraak. En natuurlijk dat men daar ook vanuit allerhande politieke kanten en inspiraties gaat opspringen en zeggen, mm-hmm. En dit kan niet. En dan krijg je al die belangengroepen en die lobby's, die gaan dat allemaal gaan uitvergroten. Maar ik denk dat in de eerste plaats dat we die uitspraak moeten zien van iemand die geschokt is en emotioneel reageert. Ik zou daar zelf mild voor zijn.
Zeer mild. Ik denk dat we het daar voorlopig kunnen bij laten. Bedankt Erik de Zwaar voor uw tijd en voor deze bijdrage aan een nabeschouwing over het drama in Dendermonde. Een goede middag.
Hartelijk bedankt, dank u.